Nou, hij loopt bij mij.
Ja.
Dan gaan we weer.
Ja.
De volgende.
Ja.
Lekker weer iets praktisch. Dus dat is ook leuk.
Superleuk. En we zitten al bijna op 30, hè?
Ja, dan moeten we misschien... Nee, dan gaan we niks meer doen. 30 is gewoon een getal. Hè?
Het is toch gewoon een leuk getal.
Ja.
Maar zullen we beginnen?
Laten we beginnen. Welkom bij Verloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg.
Wij zijn Mirna Knol
en Kirsten Schatelier. En vandaag staat de Nederlandse triagewijzer verloskunde centraal. We hebben hier twee vrouwen voor uitgenodigd, Bernice Engeltjes en Esther Wesselink. En Bernice is eigenlijk betrokken vanaf het eerste uur en Esther vanuit Zalland Geboortezorg, waarbij zij ketenbreed gestart zijn met triagewijzer. Dus dat is wel heel leuk, gelijk ook praktisch.
Ja. Ja, en dan kunnen we van alle kanten wat horen daarover. Maar voordat we naar het onderwerp van deze aflevering gaan, vonden we het echt tijd om weer jullie een keer uitgebreid te bedanken.
Nou.
De afgelopen weken ook weer zijn een aantal donaties binnengekomen. En ja, er zitten zulke lieve en leuke teksten bij. Daar worden we helemaal vrolijk van, of niet, Kirsten?
Ja, en zo enthousiast ook. Dat wij soms denken, wauw.
En soms zijn ze heel kort, hè? Want je kan, als je een donatie geeft, kan je iets erbij typen. Dus soms is dat heel kort, zoals ga zo door en heel verbindend. Maar er is ook er eentje binnengekomen van een klinisch verloskundige die schreef: al jullie informatie heeft meer bijgedragen afgelopen jaar dan welk symposium ook. Bedankt.
Nou, die kregen we wel even kippenvel van, toch?
Mm-hmm. Dan denk ik echt, oh wauw, daar doen we het voor. Ja. Dit is wel echt heel gaaf.
Ja, en ik denk helemaal niet dat wij dat... Ja, tenminste, ik ervaar dat zelf niet zo, dat die impact zo groot kan zijn.
Nee, grappig is dat, hè?
Ja, dus maar goed, heel hartstikke leuk. En we hebben ook donaties die wat bescheiden zijn en die zeggen dan niet veel, maar toch veel waardering voor wat jullie doen. Interessante onderwerpen en mensen. Ik leer elke keer weer en wat werkt het stimulerend en positief voor ons vak. Thanks, dames en Joost, natuurlijk.
Ja,
en het gaat ons ook natuurlijk helemaal niet om het bedrag, hè?
Nee, joh.
Laten we dat voorop stellen. Alles is leuk.
Precies, precies. We vinden het gewoon al heel leuk om die berichtjes te delen.
Ja.
Deze donatie, want nou, soms zijn die bedragen dus inderdaad klein. En soms zijn ze echt heel groot, dat we echt denken, oh, wauw, jeetje, Mina. En zo was deze ook.
En het was een beetje een gek bedrag, hè?
Het was een beetje een gek bedrag, omdat we dachten, nou, wat is dit? Dit is niet een soort van afgerond bedrag. Waar komt dit bedrag nou precies vandaan?
Precies.
En toen kregen we een e-mail erbij en die is als volgt: beste Mirna, Kirsten, Karika, Jolanda, Marieke, Rachel en Joost. Al vanaf aflevering 1 geniet ik van jullie podcastserie. Toppers vond ik aflevering nummer 22, 21, 20, 15, 13 en 10. Maar eigenlijk haalde ik uit iedere aflevering wel de nodige inspiratie. En die VR-bril? Schiet op met die pilot, die willen we! Jullie enthousiasme werkt aanstekelijk. Menigmaal heb ik ook afleveringen teruggeluisterd en mensen in mijn omgeving gedipt over de podcast of over een specifieke aflevering. Ik hoop dan ook van harte dat jullie doorgaan met jullie geweldig werk, de zaakjes uit de hand gelopen hobby. Knipoog. Omdat ik graag luister tijdens lange autoritten onderweg naar scholing in Groningen of Alkmaar of tijdens de ritjes in de dienst, heb ik jullie een kraambed overgemaakt. Een kleine bijdrage van een piepklein caseload praktijkje.
Nou, dat was wel echt... En toen dachten we ineens, aha!
Dit is dat bedrag.
Dat is dat bedrag.
Ja.
Dus
echt zo leuk. En jongens, blijkbaar dus tip. Aflevering 22, 21, 20, 15, 13 en 18. Nee, sorry, 10. 13 en 10. Zijn blijkbaar...
Ja, dat geeft zij aan. Ja.
Aanraders voor haar. Ja.
Wij waarderen het enorm. Ja. En ook de bijschriften, de mailtjes, ze worden echt gelezen. We delen ze ook in de groep. Iedereen wordt er deelgenoot van. Hartstikke leuk. Super, bedankt. Het helpt ons de vaste lasten een beetje te dragen.
Ja.
En door te gaan met die uit de hand gelopen hobby. Hè?
Zo is het. Nou.
Ja.
En deze aflevering hebben we natuurlijk ook weer ons rubriekje Peters Datapraatje.
Ja.
Ik ben benieuwd wat hij deze keer weer te vertellen heeft. Hoi Peter. Wat leuk dat je er weer bent. Wat heb je deze keer voor ons uitgezocht?
Deze keer gaat het over, wat mij betreft, over nullie en multi, zoals dat in de perinetregistratie heet.
Mm-hmm.
Jullie weten dat ik na mijn pensioen zo af en toe in die data zit te neuzen. En ik probeer eindelijk eens een keer een goed beeld te krijgen van alle sterfterisico's. En ja, in de literatuur roept iedereen altijd van nullie hebben een hoger risico op allerlei ongewenste uitkomsten. Zoals perinatale sterfte. Maar is dat eigenlijk wel zo?
Mm-hmm.
Ik heb gekeken bij verschillende zwangerschapsduur en herkomst. En wat ik zag is dat nullie hebben vaker vroeggeboortes.
Mm-hmm.
En vroeggeboorte gaat gepaard met een hogere sterfte op zich.
Mm-hmm.
Maar als je dan kijkt bij multi, dan hebben ze op zich minder vroeggeboortes. Maar als er een vroeggeboorte is, is de sterftekans veel groter.
Okay.
En dat verbaasde me eigenlijk. Ja, dat is ook wel weer een soort interessante punt voor discussie. Van hoe moeten we dan eventueel zeg maar een case mix doen als je wil vergelijken. En ik zag daarbij ook dat ook zowel bij Caucasische als niet-Caucasische vrouwen een rol speelde. Waarbij die niet-Caucasische, zeg maar de allochtone vrouwen, eigenlijk altijd een veel hoger risico hebben. En dat weten we, maar dat is nog steeds zo.
Ja. Ja, maar dat betekent dus eigenlijk dat je voorzichtiger zou moeten zijn op het moment dat er een vroeggeboorte is. Dat je voorzichtiger juist moet zijn bij de mult dan bij de priem.
Dat denk ik wel.
Zo gauw er een vroeggeboorte dreigt, moet je alert zijn dat het een 50% hoger risico is.
Ja.
Dat is vast niet je normale instelling.
Nee. En zat er ook nog verschil in termijn of niet?
Nou, je ziet het bij de hele vroeggeboorte zie je het al bij 28, 32 weken. En dan is daar is de sterftekans best groot. Dan is het bij nullie zeg maar rond 10% en bij multi 15.
Ja.
En je ziet hetzelfde bij 32 tot 37 weken. Daar is die sterftekans 2-3%. Maar bij de een is het 2 en de ander is het 3. Dus het scheelt het ook weer 50%.
Ik bedoel, laten we wel zijn. Uiteindelijk heb je natuurlijk nog steeds verder weg de grootste kans dat als je een vroeggeboorte hebt, dat je kind niet overlijdt.
Nee,
ja,
precies. Ja, gelukkig.
Net voordat we allemaal in de paniek schieten.
Ja.
Maar op het moment dat je dus echt sec hebt over kans. Ik zit dan wel na te denken over, zou het liggen aan dus het verschil aan oorzaak voor de vroeggeboorte? Snap je?
Dat zou heel goed kunnen. En daar zou je dan verder naar moeten kijken. Kijk, de multi's zijn denk ik gemiddeld ook ouder.
Ja.
Ja.
En hebben misschien groter overgewicht. Hebben misschien wat meer kans op diabetes of een hoge bloeddruk. Dat weet ik niet goed. Maar dat soort dingen spelen denk ik een rol.
Ja.
Als je naar de thuisvervaldata kijkt. Er gaan vrijwel geen kinderen thuis dood. Dus daar speelt het dan weer niet.
Gelukkig.
Nee, want uiteindelijk op het moment dat ze vroeg geboren. Dan doen wij natuurlijk als verloskundigen onze uiterste best. Om te zorgen dat ze zo snel mogelijk in een ziekenhuis belanden.
Precies,
dat is niet thuis. Dat is dan, en ik weet eigenlijk niet, weten jullie dan precies of het dan goed gaat of niet? Dat hoor je natuurlijk terug. En
ja, dat hoor je wel terug.
Ja, zeker.
En ik moet zeggen dat ik niet heel vaak, zeker niet bij de latere vroeggeboortes, dus 32, 37 weken, hoor je niet vaak dat een kindje overlijdt.
Nee.
Maar dat klopt natuurlijk ook wel. Het zijn lage percentages.
Ja, dat is natuurlijk ook het punt, het zijn lage percentages. Maar landelijk zie je dus echt die verschillen.
Ja. Nou, maar dat is wel, denk ik, gewoon heel interessant om te weten. En dus interessant om te weten dat het dus de mult minder kans heeft op een vroeggeboorte.
Ja.
Maar als het zo is,
maar,
dan meer kans op een ongunstigere afloop.
Hey Emma, je hebt het weer prachtig voor ons uitgewerkt.
Ja.
En allerlei grafiekjes en statistieken.
Ja,
dus
super vet.
Ja, die zetten we zeker weer in de show notes.
Ja.
Nou, leuk. Nou, ik ben benieuwd of mensen hier ook nog opmerkingen of vragen over hebben.
Ik ben heel benieuwd.
Ja, dat is heel leuk.
Misschien zie ik weer iets geweldigs over het hoofd.
Ja, en ook gedachten over oorzaken.
Kan.
Ik ben wel benieuwd.
Ja.
Nou, laat het weten.
Ja.
Dankjewel, Peter.
Ik zou danken.
Tot de volgende keer. Joe.
Tot de volgende keer. Hoi.
Dan gaan we door naar het onderwerp van deze keer. En dat vind ik eigenlijk wel een heel leuk bruggetje. Want we hebben het net gehad over de risicoselectie bij vroeggeboorte. En waar je dan op moet letten. Nu gaan we het hebben over triage. Wat natuurlijk eigenlijk gewoon, daar ook wel heel erg mee van doen heeft op een bepaalde manier.
Ja, dus we gaan naar onze gasten. Bernice en Esther. Laten we doorgaan naar het onderwerp van deze podcast, de Nederlandse triagewijze verloskunde, met Esther Wesselink en Bernice Engeltjes. Welkom.
Ja, dank je.
Zouden jullie jezelf voor willen stellen? Wie wilde beginnen? Bernice?
Ja hoor, tuurlijk. Ja. Nou, ik ben Bernice Engeltjes. Ik ben van oorsprong opgeleid als verloskundige. Ik ben tegenwoordig werkzaam als docent bij de masteropleiding tot physician assistant klinische verloskunde in Rotterdam. Sinds 5 jaar, misschien iets langer als je de aanloop meeneemt, ben ik bezig met een promotieonderzoek waar het onderwerp verloskundige triage is. Naast dat ik in het werkveld niet meer echt praktiseer, sinds 5 jaar heb ik wel veel nog andere bezigheden, zoals onder andere ook de begeleiding van de twins binnen het KNOV-traject onder andere, maar ook wel begeleidingen van ziekenhuizen met de implementaties van het triage.
Oké, leuk. En jij, Esther?
Nou, ik ben Esther Wesseling. Ik ben klinisch verloskundige in het Deventer Ziekenhuis. Ik heb vorig jaar de opleiding Physician Assistant afgerond. En daar ken ik ook Benice van. En ook ben ik in aanraking gekomen met de triage. En zodoende heb ik afgelopen december de Nederlandse triagewijzer in Deventer Ziekenhuis, of eigenlijk moet ik zeggen geboortezorg Zalland, geïmplementeerd.
Oké, nou, mooi. We hebben natuurlijk voor onze gasten altijd een allereerste vraag. En die vraag die luidt, hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen? Die kan je op eigen wijze beantwoorden. Is helemaal up to you. Wil jij deze keer beginnen, Esther?
Ja, nou, toen ik 16 was of iets dergelijks, heb ik een artikel gelezen in de Libelle. En dat ging over een verloskundige. En toen dacht ik, dat wil ik worden. En zodoende heb ik mij erin verdiept. Ik heb me aangemeld en in 1993 ben ik gestart met de opleiding. Dat was mijn begin met de verloskunde.
En wat sprak je dan zo aan in dat artikel?
Wat mij daarin zo aansprak was dat het de zorg was voor moeder en kind. En dat leek mij heel erg leuk. Die verantwoordelijkheid, dat het ook breed was. Dus dat het niet ging alleen om een heel specifiek dingetje. Mm-hmm. Maar dat je dus iemand een 9 maanden begeleidt.
Ja.
Dat leek mij een hele mooie uitdaging.
Ja, oké. Mooi. En jij, Bernice?
Ja, ik heb op hele jonge leeftijd al een eerste bevalling, of ja, jong, maar nog, ik denk dat ik 13 was. Mijn beste vriendin, haar moeder, is verloskundige.
Mm-hmm.
Dan sliep ik bij haar en dan maakte zij mij s'nachts wel eens wakker. En dan zei ze, ga je mee?
Ach.
En zo ben ik meegegaan naar een eerste bevalling. En dat weet ik ook echt nog goed, dat we dus inderdaad bij een thuisbevalling, en dan ook hoe je dat dan soort van als 13, 14-jarige soort van dan ziet op een bureaustoel, zat dan die man en die vrouw daar dan voor op een krukje. En dat dan de hele nacht duurde. En dat er dan heel magisch met zonsopgang ook een baby geboren werd. Met name wat ik daar ook zag, van dat je dus inderdaad die coach en die steun kan zijn voor die vrouw wanneer het eigenlijk zo pittig is.
Mm-hmm.
Nou ja, en dat je eigenlijk naar huis gaat en dat de wereld dan weer gewoon opstart. Dat was ook zo'n moment dat je denkt, ja, iedereen gaat op zaterdagochtend weer boodschappen doen. Wij hebben iets heel bijzonders meegemaakt. Dus dat was heel, heel cool, heel magisch. En heeft een soort de focus gezet, gehouden op. Zou cool zijn als ik dat ook zou kunnen, zelfstandig en zelfstandig thuis doen.
Mm-hmm.
Dus dat was mijn begin, zeg maar. Ja.
Maar wat bijzonder. Dus een moeder van een vriendinnetje van jou.
Ja.
Die dan eigenlijk, maar hadden jullie het daar dan over gehad?
We hadden het er wel over gehad. Zo van, ja, wat ga je dan doen? Ga je de zorg in? Dat was wel de focus. Dus we waren wel soorten in die oriëntatiefases. En de meeste mensen wilden er ook niks van weten als zij dan ook thuis kwam. En zij vertelde dan ook heel vaak over die bevalling. Alleen ik was altijd heel geïnteresseerd. Dus zei ze, ja, anders ga je toch gewoon een keer mee. Ik maak je wel een keer wakker als je hier bent. Als je aan het slapen bent. En ik moet wel zeggen, ik was heel jong al wat volwassener. En ik zag er ook heel volwassen uit toen ik iets jonger was. Zeiden heel veel mensen altijd dat ik al 18 was. En ja, ik ben gewoon mee geweest. En ja, dat was ook echt wel dat je dan denkt van, ja, dat is echt heel magisch als dat kan.
Wow.
Dus kon en mocht dat. Ja.
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 Ja, dat is wel heel gaaf. Want dan weet je ook gewoon echt wat het inhoudt. Kijk, want dat is het lastige natuurlijk. Dat we nu studenten hebben die soms zeggen van, ja, ik weet het eigenlijk helemaal niet.
Nee, precies. En een bevalling inderdaad al sowieso niet.
Ja.
Ik heb inderdaad wel een dagje meegelopen met een spreekuur. Dan heb je nog een heel klein beetje beeld. Maar dat is ook niet echt.
Ja.
Maar goed, laten we niet afdwalen. Heel leuk om te horen.
Leuk, ja.
Maar heel leuk ook om te horen als we dan toch een beetje die historie induiken. Nou ja, er is nu een triagewijzer. En die heeft natuurlijk ook een historie. Volgens mij moeten we dan aan jou vragen, Bernice. Hoe is het zo gekomen?
Ja. Ja, dit is echt wel het werk van velen.
Mm-hmm.
En dat is wel waarom het ook wel goed is om dat zo te noemen.
Yeah.
Eigenlijk is het begonnen als een verkapte schoolopdracht, maar dan echt ook ongeveer bij de start van de opleiding van de PA's in Rotterdam. Dan praten we over 2005. Nou, ja, als ik dan nadenk over hoe lang is dat, dan voel ik me heel oud.
Oh, nu moet je niet doen.
En toen hadden we gewoon als vak... Nee, dat is makkelijk gezegd, hè? toen hadden we als vak van, ja, er komen dus inderdaad verschillende zwangeren. Wie moet je dan voorrang geven? Moeten we daar niet eens wat langer over nadenken? En daar is echt uit gegroeid dat elke jaargroep maakte dus een soort flowchart voor dus een bepaalde ingangsklacht. Dus onder andere buikpijn, maar ook bloedverlies en ook bijvoorbeeld vochtverlies, wat moet je dan doen? En wat is dan ook kenmerken? Dus wij noemen dat dan triagecriteria's of ook wel indicatoren waardoor je zegt iemand moet sneller komen of niet. Mm-hmm. Soms is een voorbeeld dan wel handig, maar als je bijvoorbeeld zegt er is vochtverlies, nou is dat gekleurd vochtverlies, vinden we dat dan erger mm-hmm. dan dat er niet gekleurd vochtverlies is. Mm-hmm. Dus nou ja, dat we dat helemaal zo hadden uitgedacht. En toen hadden we daar met name naar gekeken toen er dus, als je bedenkt dat mensen dus voor je staan of als ze in je wachtkamer zitten. En als je dus eigenlijk denkt, ik heb 4 vrouwen in mijn wachtkamer zitten, ja, wie moet er dan als eerste geholpen worden? Na 6-7 jaar was dat we dachten, nou nu is het klaar. We hadden dat empirisch getest, zoals we dat dan noemen. Dus inderdaad de schema's in de klinieken getest. In een artikel in Medisch Contact zeiden we dus van ja, nu is het eigenlijk voor de praktijk. En dan moet de praktijk het maar uitvinden wat ze dus daarmee willen gaan doen. Dus nadat we met zoveel studenten dat hadden ontwikkeld, zeiden we eigenlijk is het te groot voor nog een schoolopdracht. We moeten gewoon de praktijk moeten aan de slag. En het is aan de praktijk zelf of ze het willen gebruiken of het ondersteunend is. Ja. En toen kwamen heel vlot dus allemaal soort mensen wel. Van, ja, wij hebben dit wel soort van nodig. Alleen we missen nog een deel en dat is het telefonische deel. Want eigenlijk hebben we onze patiënten, cliënten, zwangeren, iedereen goed opgevoed. Zij staan niet zomaar bij jou in de wachtkamer. Nee, mm-hmm. zij bellen eerst. En eigenlijk aan de telefoon doe je al een eerste voorselectie. Dus aan die telefoon, op basis van de antwoorden, beslis je of iemand wel of niet moet komen. Ja. Dus nadat er een aantal mensen wel zeiden, ja, hier moeten we wel wat mee, maar we missen nog een deel. Toen zei ik, ja, dan moeten we daar opnieuw naar kijken. En toen hebben we dus omgebogen naar een onderzoeksaanvraag. En is het dus mijn promotieonderzoek geworden, waarin we dus het telefonische deel ook hebben ontwikkeld. En waarbij we ook meteen onderzoek doen naar betrouwbaarheid en validiteit en de evaluaties van de implementaties. En wat dan inderdaad normaal gesproken vaak is in onderzoek, dat je heel erg moet leuren om deelname. En in mijn onderzoeksaanvraag heb ik dus heel, dat vond ik best ambitieus en ook spannend, gezet van ja, dan doen we 3 ziekenhuizen. Daar kende ik de mensen. Ik dacht, nou, we proberen een soort van via het netwerk.
Dat moet wel lukken.
Ja, moeten kijken of dat dan lukt. Ja. En nou, eigenlijk voordat de beurs gehonoreerd was, waren daar al 6 ziekenhuizen. Oh. En eigenlijk de fase voordat we op consensus konden vaststellen, hadden we 10 ziekenhuizen. Dus het was eigenlijk andersom. En dat is wel vaker dat we meer de moeite hebben om hoe krijgen we iedereen voldoende en aangesloten. Dat hier juist iedereen wel de noodzaak of ook wel het ervaart van ja, wij hebben wel behoefte aan dus afspraken met elkaar over wat doen we nou met de telefoontjes die er dus de hele dag doorkomen.
Ja. En wat iedereen ook verschillend doet, hè? Ik bedoel, we doen het allemaal op onze...
Ja. Dus dat merk je ook. Ja. En niet altijd staat er wat over afgesproken. En wat je met name dan merkt, is dat we dan elkaar kunnen aanspreken. En dat is dan niet altijd positief over, hey, je hebt die mevrouw thuisgelaten, waarom dan? En dan eigenlijk is dat waarom dan? Of andersom, ja, je laat iedereen komen. Ja, en het is helemaal niet nodig geweest. En met name ook in ziekenhuizen is dat soms wel eens dan echt wel een pijnpunt. Dan wel dat alles de hele dag overlegd wordt. Dus dan neemt de dokterassistente of de verpleegkundige neemt de telefoon op. Mm-hmm. En vervolgens gaat ze dan naar de dokter zeggen, ja, deze mevrouw heeft gebeld. En die heeft dit en dit en dit en dit en dit en dit en deze klachten. Nou, dan zegt de ene dokter zegt dus van, nou ja, die moet nu komen. De andere dokter zegt, ja, je moet nog eerst even dit en dit en dit terug uitvragen. En de volgende dokter zegt, nou, die mag je thuis laten. Waardoor er ook nog is dat de ene dag is het beleid anders dan de ander. Waardoor er ook niet is van, oh ja, we kunnen altijd zo doen. Nee. En omdat er niks is afgesproken, is het juridische ook nog wel, of kwalitatief, zeg maar, iets waar we over na moeten denken. Dus zo is het ontstaan. Ondertussen zijn we nog verder uitgegroeid en betekent het dat we in ongeveer 30 ziekenhuizen zijn geïmplementeerd of daarmee bezig zijn. En sinds vorig jaar, maar wel begin van vorig jaar, want we zitten net in het nieuwe jaar, hè, maar sinds begin van 2021 is dus ook de wens steeds meer vanuit VSV's om dit breed te implementeren. Want het is soms ook gek dat je in het ziekenhuis dan nu dit op orde hebt en dat dan inderdaad in de regio er zoveel diversiteit aan beleid is en dat er dan ook nog weer vragen naar elkaar worden gesteld van ja, maar waarom is deze mevrouw thuisgebleven met deze klachten? En vice versa, zeg maar. Andersom, waarom moet deze mevrouw nu komen? Want volgens onze triagewijze zou die nu niet komen. Ja. En dan wordt er heel geïnteresseerd naar elkaar gevraagd, maar wat hebben jullie dan voor triagewijze en kunnen we dat niet gebruiken? Dan wel. Dat is ook heel leerzaam weer voor mij geweest, hoe het ook in Deventer ging, waar Esther dus geïmplementeerd heeft, dat ze gewoon zeiden, wij zijn een IGO, wij zijn integraal, wij werken integraal. En wij verwachten gewoon dat als we gaan implementeren, dat we gewoon ook over de hele linie implementeren. En niet alleen maar in het ziekenhuis of alleen maar in de eerste lijn. Dus dat inderdaad gewoon helemaal integraal geïmplementeerd is.
Okay. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk ook voor de gehele geboortezorg hè, de meerwaarde. Dus qua samenwerking zal dat ook positief werken, denk ik. Ja, Esther.
De samenwerking.
Hoe heb jij dat ervaren?
Het geeft inderdaad een boost aan de samenwerking. Hè? Want je bent met elkaar, iedereen werkt met elkaar samen in alle linies. Dus de polyassistenten en de praktijkassistenten, de verpleegkundigen en de gynaecologen en de verloskundigen, eerste en tweede lijn. En het grote voordeel is dat je gewoon één taal spreekt en allemaal dezelfde taal. En dat merk je nu ook. Ja. En dat is heel leuk om te merken.
Ja.
Je noemde het net al heel even. Je had via je opleiding gehoord van de triagewijzer. Was het dus ook in jullie ziekenhuis de aanleiding die Bernice eigenlijk schetst van een verschillende taal spreken, het verschillende verwachtingen hebben van wie laat je komen, wie laat je niet komen, et cetera. Was dat bij jullie ook de aanleiding om hiermee te starten?
De aanleiding was echt de opleiding. Dat je dus in je opleiding een doel voor ogen moest hebben.
Ja.
Nou, toen kwam de triagewijze voorbij. En dat was wel iets wat mij aansprak. Want dat hadden we nog niet in de hitte. Ben ik in gaan verdiepen en ook gaan onderzoeken of daar behoefte aan was. En die behoefte was er. De gynaecoloog vond het heel fijn. Maar ook de polyassistent vond het heel fijn. Dus de behoefte was er. En zodoende zijn we erin gedoken.
Hetgene waarom die behoefte er was dus eigenlijk die eenheid van taal.
En ook dus de kwaliteit.
Okay.
Dus dat je het allemaal op dezelfde manier doet. En dus dat je kwaliteit verbeterend zorg geeft. En dat is wel waar de geboortezorg Salland voor staat. Dus die wilde graag ook gaan voor kwaliteit.
Ja, precies.
En los even van het kwaliteit. Denk je dat de cliënt hier ook wat aan heeft? De patiënt?
De patiënt, ja. Ik denk dat de patiënt er wat aan heeft, zeker. Want het maakt niet uit waar ze dus heen bellen. Ze krijgen hetzelfde advies. Dus dat is voor de mensen ook prettig.
Ik zit ook even te denken. Ik heb soms ook wel eens mensen aan de telefoon. Denk ja, weet je, het is niet echt nodig. En dan zouden ze volgens een triagewijze ook niet hoeven komen. Maar je voelt toch dat er behoefte is aan ze toch even wil komen. Dus is er nuance mogelijk, laat maar zeggen. Dus is er voor een patiënt ook ruimte om dat zelf ook te kunnen ventileren dan?
Nou, dat is op zich zeker. En dat is ook wel als je een goed triagegesprek voert. Triagegesprek heeft een deel inhoud. Maar wat we ook wel dan daarmee ook brengen is een gespreksmodel. Een beetje zoals gelijk ook als de S-bar.
Mm-hmm.
Waarbij je ook echt vraagt naar wat is de wens van de patiënt. Dan wel wat vinden we medisch nu noodzakelijk. En dus ook dan uitleggen. En voor sommige patiënten, als je ook uitlegt van medisch gezien is het niet noodzakelijk. Maar ze hebben jou wel goed gesproken en je geeft ze ook echt een zelfzorgadvies met voorlichting.
Mm-hmm.
Dat ook afdoende kan zijn.
Ja.
Daar zit ook een soort wisselwerking in. Het kan zijn dat zij blijft van ja, maar ik wil gewoon echt gezien worden. En alsnog blijft het dat het een richtlijn is en dat je dan ook kan zeggen, nou medisch gezien is het niet noodzakelijk, maar nou ja, gezien de wens van de patiënt of de blijvende ongerustheid, ga ik haar wel zien. Maar alsnog kan je dan over nadenken, moet je haar nu zien of over 4 uur of kan het ook morgen op de poli of op het spreekuur.
Ja, ja.
Want dat scheelt ook soms wel. En ook in de beleving van de patiënt.
Ja.
Want ik merk ook dat daar soms wel andersom, als je met patiënten praat, en dat is net waar ik het laatste onderdeel mee bezig ben, is inderdaad interviewen van de patiënt. Soms zeggen ze ook, ik wilde niet per se komen. Zij lieten mij komen.
Ja.
En vervolgens moest ik daarna heel lang wachten.
Ja.
En wat je ook soms merkt, is dat ze dat naar elkaar, de patiënten onderling, soms naar elkaar framen. Dat zeggen, ja, ik heb gebeld voor deze klacht. En toen moest ik dus komen. Dus het was echt noodzakelijk. Jij moet morgen ook voor die klacht bellen. Dus het is ook heel goed om dat gesprek in ieder geval te zeggen, medisch gezien hoeft u niet te komen.
Ja.
Maar als u dat graag wil. En heel veel patiënten die dan de deur open voelen staan, denken dan ook, nou, als jij zegt dat het medisch niet hoeft, dan hoor je soms ook dat het dan is van, nou, als jij dat denkt en ik mag je nog een keer bellen, want dat zeggen ze dan ook, van ik hoor dat ik mag 100 keer nog een keer bellen, maar dan gaan ze opnieuw even naar mijn klachten luisteren, dus dat er beschikbaar en bereikbaarheid is. Dat is voor de patiënten belangrijk. En verder weten we een beetje dat ze niet altijd acuut voelen dat er een triagesysteem is, omdat er in heel veel organisaties wel iets is. Dus er is wel al iets van afspraak of er wordt de telefoon opgenomen, er wordt ook door elke individu wordt nu nagedacht. Dus elke zorgprofessional denkt na van ja, wat heb ik nodig om de juiste zorg te geven. Alleen je merkt dus dat iedereen dat op zijn eigen manier doet, waardoor je de afstemming onderling niet altijd op dezelfde manier hebt. En net zoals dat we in de gezondheidszorg nu volgens de S-bar communiceren, merk je ook dat als je kan praten over termen in urgenties en ook in klachten, dat we makkelijk en sneller met elkaar kunnen praten. En ook met ons volgende echelon, dus bijvoorbeeld met de ambulancedienst of met de spoedeisende hulp, die werken ook met deze criteria's. Dus die schakelen ook meteen mee. In plaats van dat we heel lang een overdracht moeten vertellen en dan zeggen ze, ja, en wat wil je nou van mij?
Ja.
Kun je nu op deze taal meevoeren? En dan zeg je ook van, nou, dit is wat ik wil op deze en deze reden. En dan merk je dat dat ook de samenwerking verbetert of de kwaliteit van zorg.
Ja.
En met name ook wel omdat we dus de registratie hebben. Dat zien we wel dat een van de belangrijke items is voor duurzame gebruiken. Zoals de registratie is in de elektronische patiëntendossiers.
Mm-hmm.
Dus in de ziekenhuizen zijn dat de grotere dossiers zijn Hikst en Epic en ook SAP.
Mm-hmm.
En bij de verloskundige praktijken natuurlijk de verloskundige informatiesystemen. Dus de
vissen.
De vissen inderdaad. Dus Frummen, ja. Onetaal en Orpheus. En dat het als het daarin zit, dan heb je dus ook niet meer dat je heel verhaal moet typen, maar dat je dus inderdaad kan zeggen met een paar klikken hebben we het allemaal op dezelfde manier in het dossier staan. Kunnen we er ook aan refereren als die mevrouw langskomt? Dus.
Ja.
Ja, dat is wel echt mooi hoor.
Want ik denk inderdaad, je ziet dat enerzijds altijd de discussie is van het standaardiseren van zorg of het meer gestandardiseerd werken. Botst dat dan met het concept zorg op maat en samen beslissen?
Precies.
En dat soort zaken. Maar eigenlijk hoor ik dus al sowieso dat er ruimte is voor samen beslissen. En daarnaast, je ziet dat iemand bijvoorbeeld wel 3 keer kan bellen met buikpijnklachten. Ja, we weten allemaal dat buikpijnklachten en psychische problematiek heel erg aan elkaar gelinkt is. Dus dan kan het zijn dat je toch iemand wil zien, maar eigenlijk helemaal niet voor die buikpijnklachten. Maar omdat je denkt, ja, maar je belt nu wel met de derde keer hiervoor. En mm-hmm. ik moet eigenlijk een ander gesprek met jou gaan voeren.
En nu is het natuurlijk wel zo, want jij noemt het voorbeeld van 3 keer bellen.
Ja.
Wat je natuurlijk ook met elkaar wel af kan spreken in werkafspraken, is dat als iemand voor de 2e keer belt, hoe dan ook, dat je ze altijd laat komen. Dus daar zit ook nog altijd, als iemand toch belt, die heeft toch het gevoel dat ze niet gehoord is. En ze belt voor de 2e keer, je laat iemand wel komen.
Ja.
Dat ze op dat moment wel gezien wordt.
Die regel hebben wij ook inderdaad nu in de praktijk.
En het is planbaar, hè?
Ja, dat is wel mooi, hoor.
Ja.
En kun je eens een voorbeeld geven, Esther? Waarvan je zegt, van, nou, dat is wel een mooi voorbeeld uit de praktijk. Waar we die mevrouw misschien eerder zouden laten komen. En nu door middel van de triagewijzer dat anders doen.
Nou, bijvoorbeeld met bloedverlies.
Mm-hmm.
Als het bloedverlies is bij een bepaald termijn, dan weet iedereen nu, we vragen dit uit. En als je het verder hebt uitgevraagd en er is geen verder hoge urgentie, dan weet je dus dat het verantwoord is om iemand na 4 uur terug te laten komen. Of na 2 uur, weet je. Het hangt een beetje vanaf
mm-hmm.
van het termijn ook. Iedereen voelt zich dan ook vertrouwd om dat te zeggen. Omdat dit ook,
Het geeft zelfvertrouwen.
Ja, er zijn zoveel voorbeelden.
Want ik denk dat dat misschien een beetje, weet ik niet hoor Kirsten, de vraag achter je vraag is, gaat de zorg inhoudelijker echt door veranderen? Of is het meer dat het beter omschreven is, waardoor je beter weet wat je aan het doen bent? Zo?
Ja, kijk, ik zou zo voorstellen dat je dan zegt van iemand met bloedverlies inderdaad in het 2e trimester, dan laat je nu snel mensen komen. En hoe moet ik dat zeggen? Dat je zegt van nou, weet je, normaal gesproken had ik die mevrouw inderdaad gelijk laten komen. Maar door de triagewijzer voel ik nu ruimte om dat niet te doen. En dat voelt oké. Terwijl misschien in je hart dat je denkt van, oh jeetje, ja, ik had die mevrouw echt gelijk laten komen vroeger.
Er zijn ook echt daarin dus wel de diversiteiten. Want dat zie ik dus wel, dat daardoor merk je ook dat er verschil is. Dat het echt per professional nu verschillend is.
Ja.
En de ene professional geeft nu terug van, oeh, dan laat ik wel wat jij schetst inderdaad, Kirsten, van, dan moet ik misschien wel in mijn hart iemand langer thuis laten. Andersom krijgen we ook wel de feedback van, dan moet iedereen veel sneller komen dan dat ik nu zou doen. Dus dat er ook wel veel meer zonder goede registratie juist wordt thuisgehouden en zonder ook overleg. En daar gaat het soms ook nog wel een stukje over, dat als de praktijkassistent is of de doktersassistent is of de verpleegkundige, ligt er een beetje aan waar je werkt, zeg maar, in het ziekenhuis mm-hmm. of in de verloskundige praktijk thuis. Maar als zij beslissen om mensen thuis te laten en de verloskundige of gynaecologen zijn daar wel verantwoordelijk voor, moet je dat wel ergens ook goed registreren. En dat is wat nu meer is. Maar wat wel bijvoorbeeld is, en dan zijn bijvoorbeeld ook klachten als, ik heb een aanbij. Nou, dat is iets waarin we wel zeggen als mensen daarvoor bellen, dat we advies kunnen geven en dat we daar niet per se de dokter voor hoeven te storen of de verloskundige voor hoeven te storen. Maar er wordt eerst al advies gegeven en dan wordt het inderdaad aan het einde van het spreekuur even van, nou, deze mevrouw belde ook nog, ik heb het in het dossier verwerkt. En dat je daar weet van hebt, maar dat we niet daar dan zeggen van, nou, dan moet nog een keer achteraan gebeld worden. Dus om daarin de efficiëntie ook te vergroten.
Oh ja, en dat verlicht eigenlijk meer het werk dan.
Ja, dat is ook. En ook dus wel voor wat je zegt, dat verloskundigen en ook verpleegkundigen, maar dat je dus inderdaad mensen wat langer thuis kan laten dan inderdaad komt u nu maar. Maar dat is ook omdat we merken dat je daarin veiligheid meer inbouwt van wat spreken we af. En als ik het niet waar kan maken, moeten we dan bijvoorbeeld ook een tweede collega vragen.
Ja.
Want dit is soms wel nu afhankelijk van soort de grilligheid van de capaciteit.
Ja.
En dan achteraf denk ik, ja, wat heb ik nou toch gedaan? Die mevrouw heeft eigenlijk best wel heel lang op mij zitten wachten. Was dat wel acceptabel?
Ja, ja.
Dat de twee kanten op, zeg maar, dat dat fijn is. En wat we ook merken is dat met name in het ziekenhuis wordt heel vaak gezegd, nou, komt u maar deze kant op.
Ja.
Dat zal Esther ook goed herkennen, want dat...
Ik ook.
Ja, dat is wel een heerlijk zinnetje. Ja.
Komt u maar deze kant op.
Ja.
Zonder tijd. En vervolgens zitten de vijf tegelijk in de wachtkamer en zitten ze daar de halve dag.
Ja, chips.
Ja.
Dus daar kan je ook dan meer plannen, omdat je kan zeggen, oké, we doen zoveel urgentiecategorieën 2 op zoveel tijd en zoveel urgentiecategorieën, dus met name de wat lagere urgenties doen we dus wegboeken. Dan ben je wel een stukje verder in je implementatie. Dus niet van vandaag op morgen, maar dan kan je ook daarna kijken van hoe kunnen we nou die zorg goed wegplannen om te voorkomen dat we alsnog 5 mensen tegelijk hebben. Andersom ook dat de mensen dus...
heel lang moeten wachten.
Ja, maar ook de mensen die dus niet urgent zijn meteen op de stoep staan. En andersom de mensen die wel urgent zijn, dat je eigenlijk een beetje met samengeknepen billen maar zit te wachten over waar is die mevrouw heen. En vervolgens is ze dus boodschappen gaan doen, naar kinderen naar de crash brengen. Ja, en dat maar zit te wachten.
Ja, herkenbaar. Ja.
Maar ik denk, ik kan me zo voorstellen, ik hoor jou ook anders. Het lijkt me wel heel erg leuk om dit uit te zoeken en uit te werken, of niet? Om hier zo mee bezig te zijn geweest de afgelopen jaren, Bernice.
Zeker. Ja, het is heel leuk.
Want je hebt het over categorieën. Ja. Het klinkt voor mij echt dat ik denk, oh jee, daar moet je echt goed over nadenken. Van...
Ja, we hebben inderdaad, en dat is wel, we hebben heel veel fases al doorlopen. Dus wat ik schetste in de historie van eerst met studentengroepen en dat je echt met soort 15 mensen en dan heel klein 1 ingangsklacht. We hebben dan het laatste grote onderzoek naar validiteit. Dus dat je 1000 casussen met dus inderdaad vanuit 4 klinieken laat testen. Dat zijn allemaal inderdaad mooie aantallen. Maar ook inderdaad dat je daarin dan ziet van nou, het werkt wel of het werkt niet. En natuurlijk, alles kan altijd beter. Dat waar we zeker ook nog wel de komende jaren werk aan hebben. Maar dat we wel zien dat het zeker gelijkwaardig is aan de systemen die op de spoedeisende hulp en bij de huisartsenposten regulier zijn.
Ja.
Hebben we dat wel mooi met echt heel veel zorgverleners gemaakt. En dat vind ik ook wel de kracht dat we echt met zoveel zorgprofessionals hebben kunnen maken. Dus nu ook weer een input van Deventer. Maar ook alle andere ziekenhuizen hebben dus hun steentje bijgedragen. Dus de zorgprofessionals die daar werken. Ja, ik kan het niet meer opnoemen. Maar inderdaad zoveel mensen hebben onderweg geholpen om het elke keer weer een stuk te verbeteren. En kritisch erop te zijn om het dan weer een slag verder te maken.
Ja, precies.
Leuk, heel leuk.
En bij implementatie, wat zijn de uitdagingen? Esther, hoe ging dat?
Het is sowieso wel van de lange adem. Het is echt, dat moet je niet vandaag of morgen georganiseerd willen hebben.
Nee, dat lijkt me ook. Het is echt een hele gedragsverandering natuurlijk. Dat duurt sowieso al lang.
Ja, precies. En het is ook plannen. We zaten ook net in coronatijd, wat natuurlijk ook een beetje wel weer lastiger was. Want je wilt ook de trainingen wil je goed getimed hebben.
Mm-hmm.
Dus de uitdaging was eigenlijk wel om iedereen in korte tijd getraind te hebben en daarna ook vlot te starten.
Ja. Ja.
Zodat de kennis die erin zat er ook meteen naar buiten kon komen. En de grote uitdaging was denk ik toch ook wel het financiële stukje. Hè?
Mm-hmm.
Het voor elkaar krijgen dat het ook betaald wordt. Want het is natuurlijk ook niet gratis. Het kost ook een investering. Maar doordat iedereen enthousiast was, kregen we het ook voor elkaar. En dat is ook heel erg leuk.
Wat maakt dan dat het geld kost? Ik bedoel, je hebt iemand aan de telefoon en je hebt anders ook iemand aan de telefoon. Dus waarom kost het geld?
Met name de trainingen.
Mm-hmm.
En,
met name ook de verletkosten daarbij. Dus als een zorgprofessional op training gaat, dan is het dus een paar uur niet beschikbaar.
Ja.
Ja, en dat gaat snel oplopen als je hele afdeling wil laten trainen.
Ja, dat is eigenlijk dubbelop.
Daar zat van ons de grootste kostenpost. Ja. De verletkosten. Okay. En het was ook geen vrije dag, het is een werkdag.
Ja, het vergt investering gewoon in man en tijd. En hè, los van het geld wat je echt ziet.
Ja.
Nou ja, en op het moment, kijk, we hebben ook de gynaecologen getraind, die op het moment dat ze bij ons op training was, konden ze geen acute zorg verlenen. Dus,
nee.
Dus daar moest weer op ingezoomd worden, dat ook weer goed geregeld was. Dus. Ja.
Ja, de hele keten is getraind.
Vind ik wel mooi hoor, dat jullie ook praktijkassistenten en zo meenemen.
Ja, ja, ik hoor in de ontwikkeling dat het met name vanuit het ziekenhuis gedachtegoed gekomen is. Zijn er specifieke soortige telefoontjes of triageachtige acties in de eerste lijnspraktijk die je dan nog op je wensenlijst hebt om ook verder uit te werken in die triagekaart? Of krijgen we eigenlijk gewoon dezelfde telefoontjes? En is er eigenlijk gewoon helemaal niet zoveel verschil tussen eerste en tweede lijn? Ik zie mensen knikken, maar dat hoort natuurlijk niemand. Nee. Wie wil?
Ja, nee.
Jij bent niet.
Nee, ga maar.
Nou, telefoontjes zijn hetzelfde. Alleen, ik noem maar even het voorbeeld van minder leven voelen.
Ja.
Daar wordt wel mee anders mee omgegaan. Dus dat was ook even goed zoeken van hoe we daar een goede weg in vonden. Dat telefoontjes hetzelfde, de urgentie blijft ook hetzelfde.
Ja.
Alleen wij laten in de tweede lijn, ik werk in de tweede lijn, laten mensen komen.
Ja.
De verloskundige gaat naar de mensen toe, is ook triage, ook binnen de urgentietijd die ervoor staat. Alleen het kan dus zijn dat ze op dat moment merken dat het goed gaat met het kind, dat ze het kind voelen bewegen en dat er bijvoorbeeld geen CTG meer nodig is. En dat is opnieuw triage.
Ja.
Dus daarmee heb je wel aan hetzelfde telefoontje gepleegd, alleen je hebt dus wel een andere uitkomst.
Ja.
Ja, de uitkomst als het goed is een goed kind, hè? Maar,
maar even bedoel, op dat moment.
Een andere vervolgbehandeling.
Ja, een ander vervolg.
Ja,
precies.
Ja. Ja, dus maar dat was dus wel de vraag van de verloskundige. Moeten wij nu dan ook iedereen volgens het protocol minder leven voelen, ook in het ziekenhuis en een CTG laten maken?
Yeah.
Nou, daar hebben wij goed over gepraat. En het is dus ook voldoende om te blijven doen wat je deed.
Yeah.
Namelijk naar de mensen toe gaan en zien, nou ja, op dit moment is het niet nodig. En dat is ook triage.
Ja, yeah, precies.
Ja, en dat is voor een ziekenhuis natuurlijk vrij lastig. Die moeten gewoon die mensen laten komen, ja.
Ja.
Ja. Ja,
en het zinnetje van kom maar, een verloskundige gaat naar de mensen toe. Dus dat maakt ook verschil.
Ja.
Ja.
Maar soms zien we nu wel dat inderdaad er ook wordt gedacht van, oh ja, daar kunnen we natuurlijk ook zeggen als het drukker is of een collega staat vast bij een partis, van we kunnen ook iemand vragen om naar de praktijk toe te komen. Dus het is soms ook wel goed door die kruisbesmetting om over na te denken dat dat ook een optie is. En dat merk je ook wel door het juist samen te doen en ook de praktijken bij elkaar te voegen. Dat je ook weer van elkaar kan leren, want ook elke praktijk is weer zijn eigen manier van werken. En juist dus dat is wel eens goed om dat onder de loep te nemen. Van hoe is je aanloop naar patiënten?
Ja.
Hoe is het verloop van het beleid? Hoe stuur je soort van in, ook bij deze consulten? Wat kan je wel, wat kan je niet? En dat ook, je zei het net al een beetje van over die autonomie of zelfzekerheid. Dat zie je dus ook wel, omdat je gewoon met elkaar daarover in gesprek gaat. Want het is toch allemaal vaak wel een solistische, je moet acuut een keuze maken.
Je moet zelf de keuze maken, alleen.
En die wordt niet soort in elke vergadering dat je daarover lekker gaat brainstormen. Dat is wel ook het voordeel van met zo'n project bezig zijn. Dat je ook echt eens daar kritisch met de werkgroep en daarna ook met elkaar zeg maar naar kijkt. Dus dat inderdaad belangrijk is.
Ja,
precies.
Ja, mooi.
Als we zo gaan kijken naar de toekomst. Nu waren het 30 ziekenhuizen, noemde je net, Bernice, die het gebruiken. En hoeveel regio's ook de eerste lijn erbij?
Ja, we hebben dus, want dat was net ook wel over die geldkosten, is nog wel misschien goed om te zeggen.
Ja.
Van we zien wel dat veel ziekenhuizen, en dat heeft Esther ook positief weten te draaien, dat we dus kipschelden kunnen aanvragen. Dus dat is kwaliteitsimpuls ziekenhuis. Daar hebben we veel al mee kunnen doen, want juist is dit ook een kwaliteitsproject wat daar erg in meegaat.
Ja.
We hebben dus nu kwaliteitsgelden vanuit Zonnem W via de KNOV voor 3 regio's, waar onder andere ook Deventer 1 regio is, maar ook Den Bosch en ook Vlaardingen.
Mm-hmm.
En met de regio Doetinchem, waar Kirsten dus ook werkt, daar hebben we dus vorig jaar ook via Vrienden van de Kapel uit mijn hoofd, en dan is inderdaad ook een bekostiging gekregen, ook voor onder andere dus die verletkosten en het ondersteunen ook, want dat is ook wat geld dus van, ik zeg altijd, implementatie is het handigste als de projectgroep het doet wat in de eigen regio zit.
Ja.
We kunnen ondersteuning krijgen wel, maar het is andersom. Als ik soort van vanuit mijn kantoor ga zeggen, zo moet je het doen.
Ja, dat weet ik
en
niet.
Vervolgens verdwijn ik, dan werkt het niet. Dus dit moet er vanuit eigen gelederen. En dan
het vel.
Met name multidisciplinair, dat zien we dat het beste werkt. Vergeet daarbij de ICT ook niet.
Ja.
Dan zien we dat inderdaad positief werkt. Maar al die uren vergaderen en het uitwerken van dat, dat is ook wat Esther net zei, dat kost en tijd.
Ja.
En vraagt planning. Mm-hmm. En vraagt dus ook leiderschap. Dat is inderdaad belangrijk. En dat is wat ik juist heel mooi soms echt zo kan zien. En daarbij dus ook dat je daarin samen kan groeien naar, dit is waar we als regio consensus over kunnen krijgen.
Ja, precies.
En maar, we hopen dus heel erg, daar hebben we ook op ingezet om naar de toekomst te kijken, dat we dus inderdaad zeggen van het staat in de zorgstandaard integrale geboortezorg. Dus dat we als soort geboortezorg afspraken moeten hebben over de triage. We hebben bewust ook wel doorgegaan met ook implementeren naast de onderzoeksziekenhuizen. Dus de ziekenhuizen die in mijn onderzoek zitten. Daarnaast zijn we gewoon verder gegaan, omdat wat een beetje jammer als je kijkt naar dus bijvoorbeeld de huisartsenzorg met triage. Mm-hmm. Daar zijn dus ondertussen 3 systemen ontstaan.
Oh, yeah.
En als je dus de regio uitgaat of je inderdaad van de eerste lijn naar de tweede lijn, hebben ze dus een ander systeem ontwikkeld. Wat als je even soort, als ik er naar kijk, analytisch, in de basis soms hetzelfde uitkomt, maar het heet net wat anders.
Andere woorden zijn niet handig.
Dat hebben we als, hebben wij zeg maar bedacht van dat is niet handig. Dus daarin zeiden we ook, voordat iemand een ander wiel gaat uitvinden wat ongeveer gelijk is, maar toch anders, zou het zo fijn zijn als we in Geboortezorg Nederland zeggen van, we kijken of we...
Het is gewoon één systeem.
Als we dit nou gewoon eens even in één keer helemaal goed doen.
Ja. En toch heel even stiekem mijn vraag. Want ik hoor Deventer, Vlaardingen en Den Bosch. Andere plekken ook waar de eerste lijn ook al meedoet in het triagestuk?
We hopen dus Doetinchem. En sowieso al vanaf het begin, want dat was ook inderdaad wel een integrale implementatie in Tilburg.
Okay.
Tilburg werkt natuurlijk volledig integraal. Dus die...
Zijn er nu 5 regio's integraal en 25 regio's dus alleen dan het ziekenhuis.
Ja, met dan dus wel de wens tot uitbreiding. En dat wat we wel ook hopen, dat ze met de huidige kwaliteitsschilden die we hebben aangevraagd via de KNOV, dat we als het ware volgend jaar hem kunnen openstellen. Maar dat dan de kinderziektes ook door de eerste... Ja. Dit is een best practice, zoals we noemen, met pilotpraktijken.
Ja. Ja.
Waardoor we hopelijk daar een handreiking uit kunnen schrijven. En ook dan de integratie in de vissen.
Ja, want dat is ook nog een heel traject altijd om dat voor elkaar te krijgen. Want het zit al wel in Hicks en Epic en zo.
Ja.
Oké, dus dat is al geregeld. Dus het is inderdaad dan nog alleen de vissen die ook nog moeten. Leuk.
Ja, ik word er wel enthousiast van hoor.
Ja, ik ook.
Kijk, en tuurlijk, weet je, met alle nieuwe dingen, er zijn...
Dat even zoeken.
Kinderziektes. Ja. En we moeten er wel even aan wennen. En we gaan het zien. Ja, de training voor mij staat gepland. Dus
ik ben benieuwd.
Ik ga het meemaken. Ik vind het wel leuk dat we dit dan nu hebben opgenomen voordat ik die training had.
Ja.
Want dat maakt dat ik dan nog enthousiaster word eigenlijk.
Ja.
Dus dat is alleen maar goed.
Nou, en ik ben er gewoon heel benieuwd hoe het uiteindelijk...
Ja.
Als je echt naar de toekomst kijkt, hoe snel gaat deze olievlek zich dan verspreiden? Ja, hoe gaat het zich uiteindelijk vormen? En ook wat gaat het dan weer opleveren? Ja, leuk.
Nou ja, en ook mooi gewoon voor die geboortezorg. Maakt er een geintje van. Maar dit is natuurlijk wel iets wat we gewoon heel mooi groot kunnen doen.
Ja, en samen.
Met z'n allen samen.
Projecten samen, dat werkt zo ketenversterkend.
Precies.
En dat is toch zo tof.
En daar zijn wij van. Wij zijn van samen en transparant.
En van de inhoud, hè?
En van de inhoud.
En van de inhoud.
Bij een aflevering hebben we natuurlijk altijd show notes. Naast dat we daar een linkje zullen doen naar jullie en jullie LinkedIn-pagina's, ook een linkje naar de website dan van de triagewijzer. Maar mochten er nog interessante dingen zijn, laat het vooral weten. Dan zetten we die er ook bij in die show notes. En mocht je dus dit luisteren en denken, ik ben wel benieuwd naar wat meer achtergrond, kijk vooral in de show notes.
Precies.
Hebben jullie nog iets waarvan je denkt, oh shit, dat had ik eigenlijk nog willen zeggen?
Nou, ik denk wat ook nog altijd wel goed is om te zeggen, is dat we niet per se alles anders doen, hè, met de triage. Het is ook echt wel je eigen vak, wat in heel vaak ook dus bevestigt.
Ja, dat viel mij ook op. Dat viel mij echt op in wat jullie net al vertelden, eigenlijk ook in het stuk, hè, rondom het bellen en wat doe je dan anders. En, nou ja, dat je het dus inderdaad niet anders gaat doen, bijvoorbeeld met dat minder leven, dat je nog steeds naar die mensen toe gaat, maar dat je daar wel even weer opnieuw over nadenkt of zo, met elkaar.
Ja, mooie toevoeging nog, Esther.
Ja, mooi.
Ja, en wil je de echte toekomstdroom nog?
Ja, natuurlijk.
Kunnen we daarmee afsluiten?
Bernice Maan, hoezo vraag je dat? Doe!
Ja, nou, ik denk dat als we dit met elkaar ook doen, dat kost nog wel tijd, dus heb de tijd.
Mm-hmm.
Ik hoop dat we die met elkaar ook hebben. Maar wat je dan ook ziet, is dat je eventueel de zwangeren nog verder kan ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld de app die de huisartsen ondertussen ook hebben van moet ik naar de dokter?
Ja, die wil ik ook.
Als we dit dus met elkaar valideren, kan je dus daarna dus dit ook gaan bouwen voor de patiënten.
Ja.
Waardoor zij ook iets meer, en met name bijvoorbeeld die klacht over ik heb een aanbij. Ik hoor heel erg van zwangeren, ik durf niet meer op internet te kijken, want daar staan de meest afschuwelijke verhalen.
Ja.
Maar dat je dus inderdaad zegt van dat is een site waar wij als beroepsvereniging naar kijken. Van moet ik naar de verloskundige of een analoog daarop? Moet ik naar de obstetrische zorgverlener of naar de verloskundige zorgverlener? Mogen we allemaal nog met elkaar over gaan discussiëren hoe dat dan netjes moet heten. Mm-hmm. Maar dat je dus inderdaad zegt van daar kan de patiënt ook enige onderzoek al doen.
Ja.
En met name met de lagere klachten merk je dat ze daar ook wel behoefte aan hebben. Dat dat een betrouwbare bron is waar wij ook achter staan als beroepsgroep. En die daarin ook enige validatie kent en dat we daar dus aan verder werken. En dan denk ik dat, wat net ging het ook over, wat het merkte patiënten van, nu hebben ze ook een bepaalde werkwijze. Meeste zwangeren zeggen ook wel niet zo vaak, dus ja, ik vond het oké.
Ja.
Maar andersom, dat ze soms wel wat missen in, ik had het graag even soort willen nazoeken en waar kan ik dat dan nazoeken? Dus dat ik hoop dat als we het ook met elkaar gaan doen, dat we ook nog over 5 of 10 jaar een vervolg kunnen maken en dan zeggen van, we hebben net als de huisartsen ook een mooie app.
Eerder.
Nog eerder. Nou,
sorry. Nee, maar want en dit is al ook tijdens een eerdere aflevering. Ik weet niet meer welke aflevering.
Ja.
Nee, zit ook.
Maar dit is eerder ook al te sprake gekomen.
Ja.
En je hebt natuurlijk de verloskundige en de gynaecoloog.nl. Die twee websites. Ja, nu al denk ik echt met grote regelmaat. Hup, ik verwijs ook naar die website. Daar staat meer informatie. Ja, dat is gewoon alvast in elk geval een goede bron. Maar eigenlijk zou daarop moeten staan. Ik heb hier en hier last van. En inderdaad, zoals naar moet ik naar de dokter.nl.
Ja.
Ja. Ja, dat moet er gewoon gebouwd kunnen worden. Mensen.
Is ook.
Oproepje aan Nederland, Geboortezorg Nederland. Ja, toch?
Zeker.
Huppakee. En dan kan jij je lekker storten op het promotie en het noem maar op. En dan weet iedereen jullie ook te vinden. Maar ook tegelijkertijd, er mag ook weer andere mensen die kaart trekken. Want dat is een massive job volgens mij.
Maar ja, daar heb je wel heel veel info voor nodig. En dat haal je dan weer mooi uit die...
Ja, en dat hebben jullie al gemaakt met z'n allen. Ja.
Dus dat is prachtig.
Maar de basis is dus wel dat we als zorgprofessionals het accepteren. Dat is wat je ziet ook bij, zo is die ook gebouwd bij de huisartsen. Dus dan moeten we ook als zorgprofessionals zeggen, we accepteren dat dit de richtlijn is.
Ja.
Dan kunnen we hem daarna bouwen in, want dat bouwen is geloof ik wel. Maar andersom moeten we niet hebben dat we dan zeggen, ja, we vertrouwen deze richtlijn niet. Dus dat is waar we dus op moeten voortborduren met elkaar.
Maar is dat er dan? Dat die richtlijn niet vertrouwd wordt?
Nee hoor. Nee,
tuurlijk.
Het is niet dat dan. Dus dat is gewoon geen probleem.
Nee.
Maar goed, daarom moet je dus wel goed trainen en aan die basis gewoon. Maar dat het zal er nu wel zijn, denk ik.
Ja.
Gewoon in het land, los van de NVT. Ja. Maar goed, volgende discussie.
Volgende aflevering.
Ja, nieuwe aflevering.
Nee, ik denk dat het inderdaad een kwestie van tijd is. En dan is heel Geboortezorg Nederland aan de triage wijzen.
Ja, dat vermoed ik ook.
Nou.
Ja.
We zijn benieuwd.
Precies, zo is het.
Dank jullie wel.
Ja.
Nogmaals.
En
succes.
Yes.
Graag gedaan.
Nou, graag gedaan. Bedankt.
Graag gedaan. Leuk. Heel leuk.
Dat was een hele interessante weer.
Ook zo eentje waarvan ik echt denk, dit wil ik in mijn regio ook.
Ja. Ja, ik heb dan een gelukje nu, geloof ik.
Ja.
Meestal zijn jullie heel vooruitstrevend. En heb je al heel...
Ja. Dat zijn we ook.
Dus
zijn we ook.
Ik voel me nu wel een beetje dat ik denk, yes.
Ja, goed zo. Goed zo.
Leuk.
Ook lekker gevoel, hè?
Ja, ik denk, het was ook een leuke podcast om, informatief gewoon. Want ik weet niet of heel veel mensen al weten dat dit loopt regio's.
Nee, ik wist het niet. Ik heb het, wanneer was het? Een maand of wat? 2 geleden of zo? Ergens een keer voor het eerst gezien.
Ja, dus dan is het denk ik heel leuk om dit nu gewoon in ieder geval, openbaar of niet, groter te maken.
Ja.
En als men er dan van hoort, dan denken ze, dat weet ik weer van die podcast.
Nou, en super chill dat ze dus zo bezig zijn met ook al die randvoorwaarden verder realiseren.
Ja.
Hè, zoals dus een scholing en dat het in de vissen en de zissen en zo ingebouwd is, zodat je het kwijt kunt. En dat zijn wel dingen die gewoon echt wel remmend kunnen werken op het moment dat je een innovatie wil invoeren.
Ja.
Dus dat is wel heel fijn dat zij dan die eikeltjes, die kastanjes.
Uit het vuur.
Doppert. Ja. De kastanjes, toch?
Ja.
Ja, de kastanjes uit het vuur halen.
Ja, nou begin ik ook te twijfelen, maar het is echt kastanjes uit het vuur halen. Ja, dat is hem.
Ja.
Dus dit was onze podcast van deze week.
Ja, nummer 29.
Yes.
Hoppa.
Gaat hard.
Ja, zeker. Nou, dankjewel Esther en Bernice voor dit superleuke gesprek.
En dank natuurlijk aan onze Joost voor zijn technische ondersteuning.
Ja.
En het team van ons baken. Karika van Hemert, Jolanda Liebrechts, Marieke Smit en Rachel Rijntjes.
Ja. Nou, heb je ideeën? Wil je wat tegen ons zeggen? Heb je vragen? Weet ons te vinden via social media. Instagram, Facebook, Twitter, e-mail, telefoon. Het kan allemaal.
Ja joh, we zijn via alle kanalen te bereiken.
Ja, Zeker.
En als je ons initiatief wil sponsoren, dan kan je natuurlijk ook contact met ons opnemen. Maar het kan ook via Petje Af.
Ja, zeker.
En daar zijn we heel blij mee.
Nou, we zijn echt heel dankbaar voor. Dank je wel voor het luisteren. En dank je wel, Kirsten.
Ja, jij ook natuurlijk. En tot over 2 weken weer.
Tot over 2 weken.